In de wereld van businessboeken zijn er boeken die je gelezen moet hebben. Boeken waar iedereen het over heeft en boeken die je liever laat liggen. Thijs Peters en Remy Gieling gidsen je door de jungle van nieuwe businessboeken. In de Business Books podcast.
Dames en heren, welkom bij de 12e aflevering van de Business Books podcast. De podcast die je bijpraat over de beste, leukste en meest leerzame businessboeken van het moment. Mijn naam is Thijs Peters en naast mij zit Remy Ludo Gieling, hoofdredacteur van Management Team en Sprout. En achter de knoppen zit Max Schuiling van voicebooking.com.
In deze aflevering bespreken we het boek Loon Shots van Safi Bakal. Hoe je bizarre ideeën cultiveert die de wereld veranderen. We spreken met Mark Greven, hoogleraar in Shanghai, en Lausanne IMD over zijn boek naar de nieuwste Alibaba's en Tencent's van China. We horen welke managementlessen we kunnen leren van Napoleon en bespreken we het postuum verschenen boek Breek los uit het doolhof van Spencer Johnson. Het lang verwachte vervolg op Wie heeft mijn kaas gepikt?
Zo Remy, dat klinkt best als een aardige aflevering. Ik verheug me er wel op, maar hadden we nog reacties van luisteraars?
We zijn genoemd door een influencer, Thijs. We bereiken elke keer weer nieuwe hoogtes. Jorg Ruis, eigenaar van Culture Builders. Expert op het gebied van cultuur binnen bedrijven. Die heeft een businessvlog. 10.000 volgers op YouTube inmiddels. Dus dat gaat best wel lekker. En die heeft de podcast genoemd. Want ik had een gesprek met hem. En hij vertelde ook dat zijn compagnon Spencer elke maand trouw de podcast luistert. Dus ook eventjes een shout-out aan Spencer. Oh, ja. Hij ook.
Oké. Okay. Ja. Nou, mooi.
Had jij nog reacties?
Jij had een reactie van een uitgever gehad, vond ik wel mooi.
Ja,
die
wat
jou
grappig.
Had gevraagd of je een boek moet vertalen of niet.
Ja, Sandra inderdaad van Business Contact, die belde me op een gegeven moment op. Die zei van, nou Remy, jullie hebben dat boek Principles van Ray Dalio besproken. Dat 600 pagina tellende, bijna bijbel van die multimiljardair. Dat is natuurlijk een helskarwei om te vertalen. Dus moet je dan die rechten kopen? Nou, dat hebben ze gelukkig gedaan, want het is een krankzinnig goed boek. En ik mocht de afgelopen week een praatje houden voor 70 boekhandelaren bij Business Contact, daar aan hun prachtige pandje in de Prinsengracht, over waarom ze massaal dat boek moeten gaan inkopen. En het viel goed.
Dat is gelukt.
Ik denk het wel. Ik denk dat ze ook het vertaalde werk, volgens mij het Principes, die komt ergens in eind augustus uit, gretig aftreksel vinden.
Nou, mooi. Als we hebben kunnen helpen om een goed boek onder de mensen te brengen.
Ja, is onze why weer voltooid. Hey, heb jij nog wat moois meegemaakt de afgelopen tijd?
Heel veel. Vorige week sprak ik met Duncan Wardle. Dat was de oud Chief Innovation and Creativity van Disney. Heb ik een interview mee gehad voor MT. En ja, dat was wel echt een leuke man die uitlegde hoe zij zorgen dat Disney creatief blijft. En dat was een heel interessant gesprek waar hij ook een beetje liet zien dat big data allemaal hartstikke leuk is. Wat je voor de klant kunt volgen, dat doen zij ook. Maar niets kan een gesprek met de klant vervangen. Hij vertelde bijvoorbeeld dat hij was ingehuurd, hij is nu consultant, door een fabrikant van gereedschap. En toen ontdekte die iets wat volgens mij ook algemeen geldig is, dat millennials helemaal niet zoveel meer om brands geven. Want de hele dag heeft hij in doe-het-zelfzaak gestaan. En de mensen van mijn leeftijd, een beetje, wij vinden heel stoer, ik heb een Black & Decker boormachine of een, weet je wat, dat mannen tools. Maar zo praten millennials helemaal. Die geven niet meer om een merk, om een Stanley, om een Black & Decker of een.
Grappig genoeg, want als ik dan al die influencers zie en al die jongeren die dan vervolgens, 2000 euro voor een paar sneakers uitgeven omdat er toevallig een Gucci logo
is. Ja, maar ze geloven dus in die influencer en niet in dat brand. Ze geloven dat brand pas als die influencer. Dus ze geloven in een mens en niet zozeer in de brand erachter. Want wij dachten, als je Coca-Cola drinkt, is het goed, weet je wel. Mm-hmm. En zij, er moet nog een influencer tussen. Dus ze zijn wantrouwend naar merken. Maar veel te, ja, dat zie je, die prachtige documentaire, hè, over dat festival op Netflix.
Fire.
Zie je dat ze die influencers weer bijna blind vertrouwen.
Ja.
Dus het is niet zo dat ze slimmer zijn dan wij. Ze hebben gewoon een andere vorm van vertrouwen, een ander ideaal. Maar goed, die man heeft fantastische dingen gezegd. Zoek het interview op MT. En als hij ooit een boek schrijft, dan gaan we hem interviewen, denk ik.
Dus, ja, leuk event.
Ja.
Ik ben het hele land doorgereisd afgelopen maand. Zo was ik uitgenodigd door Mark Vletter, oprichter van Voice. En Lars Everts, oprichter van Yellow. Om een keertje, een dagje de start-up cultuur op te snuiven in Groningen. Hij zei, ja, jullie zitten altijd alleen maar een beetje in Amsterdam te etteren. Kom nou eens een keer naar het noorden. Want er gaat niks boven Groningen. En daar zijn ook bedrijven langs gegaan. En eentje die me echt bij is gebleven ook, was het warehuis van EDC in Veendam.
Elektronisch department.
Ja, je hebt geen idee. Ook als je ervoor staat, denk je van nou, het zou ook het postsorteercentrum van PostNL kunnen zijn. Maar niks is minder waar. Nee, het is een van de grootste groothandels in seksartikelen ter wereld. Het staat ook voor Erotic Discounter. Hij is dat jaren geleden begonnen. Inmiddels werken 150 medewerkers. In dat magazijn liggen 10.000 verschillende producten. En ik zag jou namelijk op een van de bestelbonnen staan, Thijs. Dat viel me weer op. Maar het was heel leuk. Weet je, een nuchtere Groninger die dan gewoon ook te pas en te onpas weer naar China vliegt. Om daar voor een van zijn submerken Easy Toys weer allemaal dingen te leggen wat we hebben. Superleuk ondernemersverhaal.
Dan gaat dat zo'n bedrijf in Noordoost-Groningen zit. Het meest sexy bedrijf van Nederland zit in... Nou ja, alle respect voor Veendam.
Ja. Het is dan weer heel grappig. Want dan liepen we daar door de gang. En dan kwamen we de oprichter van Kata Wiki tegen. Die was dan weer hem even aan het helpen met een koppeling te maken met zijn CRM-systeem. Want die heeft natuurlijk de tent nu overgedragen aan een management. Ja. Die heeft wat tijd over. Dus ik krijg wel echt het idee dat mensen daar zich heel erg
aan... Of Kata Wiki gaat in antieke dildo's handelen. Dat zou ook zomaar kunnen. Boek 1. Loonshots van Safi Bako.
Thijs, wat zeggen de recensenten hierover?
This book has everything. New ideas, bold insights, entertaining history and convincing analysis. Not to be missed by anyone who wants to understand how ideas change the world. Daniel Kahneman. Nou, winner of the Nobel Prize.
Ik wou net zeggen, als een Nobelprijswinnaar als Daniel Kahneman je boek aanbeveelt, dan ben je op zich klaar met je marketing.
Ja, dat zegt wel iets.
Ja, ja. En ik heb het boek ook online ontzettend veel voorbij zien komen van mensen die het aanraden. Dus volgens mij is het echt misschien wel het managementboek van het jaar. Maar jij hebt hem gelezen, Thijs.
Safi Bako, wie is dat? Hij is een chemicus. Afgestudeerd aan Stanford en ook wat aan Harvard gedaan. Is ooit consultant bij McKinsey geworden. En daarna heeft hij een biotechnologiebedrijf opgericht. Waar hij vrij succesvol anti-kankermedicijnen heeft ontwikkeld. Dus het is echt een ondernemer, een wetenschapper, eigenlijk beide. En niet een business guru op een schrijver. Dat is hij nu eigenlijk geworden. Hij is uitgestapt, geloof ik, als CEO. En hij heeft dit boek geschreven.
Gaat het boek over?
Wat is een loonshot? Nou, moonshot ken je.
Ja.
En een loonshot, dat is eigenlijk een moonshot, maar dan lunatic, weet je wel, of maf. En het gaat over die ideeën, als je die oppert, dat je hele omgeving, zaken, mensen, wetenschappers, iedereen zegt van ja, no way, dat gaat niet werken, dat kan niet. Dat soort ideeën uiteindelijk uitgroeien tot hele nieuwe werelden. Als die tot de wasdom komen, dan veranderen ze de wereld. En wat hij heeft gedaan is, hoe ontstaan die ideeën? Hoe komen ze tot wasdom? Of als ze niet tot wasdom komen, waarom blijven ze in een la liggen? En dan gaat het bij hem natuurlijk vaak over de verhalen, over de dingen die uiteindelijk wel gelukt zijn, maar die anderen ken je niet. En dan gaat hij al die cases af. Hoe is dat gelopen? Hoe kwam dat? Wat voor personen waren daarbij? Wat voor rollen zie je dan in de ontwikkeling van zo'n innovatie?
En, heb je een voorbeeld?
Het boek is één groot voorbeeld. Heel mooi voorbeeld, de radar. Waarmee je dus vijandelijke schepen en vliegtuigen kan ontdekken. Dat ding is ergens al in de jaren 20, vroege jaren 20, door twee Amerikanen. Die deden een ontdekking. Die waren aan het spelen met hun radio aan de andere oever van de Potomac. Dat is die grote rivier bij Washington. Mm-hmm. En waren ze signalen namelijk aan het zenden. En af en toe merkten ze dat hun radio ze niet deden. Eerst boos naar die radio kijken. Kreng doet het niet. En toen kwamen ze erachter. Elke keer als een boot tussenvoer, dan konden ze niet uitzenden. En toen dachten ze, hey, je kunt die radiosignalen dus gebruiken om te zien of er een boot is of niet. Dus je kunt die. Dus ideaal detectiesysteem. Nou, zij werkte bij het marinelab. Dus zij naar hun baas van. Nou, moeten we wel wat mee doen? Dit kan geweldig zijn. Maar zoals zoveel militairen zijn die meestal erg conservatief. Zij, nee, doen we niks mee. Raar plan, beginnen we niet aan. Toen, nou ja, bijna 15 jaar later de Tweede Wereldoorlog was uitgebroken, bleken de Britten zelf een radarsysteem hebben ontwikkeld. Wat goed bleek te werken, daar hebben ze de Slag van Engeland mee gewonnen, anders hadden we allemaal Duits gesproken hier, dankzij die radar. En toen zijn die Amerikanen weer op gaan zoeken van, oh, wij hadden ook zoiets. En toen zijn ze pas begonnen met dat ontwikkelen. En het is een van de grote voorbeelden van een organisatie waarbij de juiste mensen op de juiste plaats zorgen dat zo'n innovatie toch groot wordt. En er was meneer Bush en meneer Veel. Meneer Bush kwamen allebei van Bell Technologies, de grote, tegenwoordig AT&T, het grote telefoonbedrijf. En die hadden, meneer Bush was de wetenschapper, die koesterde de loonshots, die zorgde dat die innovaties er waren. En Mr. Veel, die hadden een lijntje met de president en die kon een beetje met die militairen praten. En wat hij nou zegt, grote ontwikkelingen, je hebt twee dingen nodig. Je hebt een aparte omgeving nodig om die loonshots te koesteren, om ze tot ontwikkeling te laten komen. Maar daarnaast, als je eerste loonshot ontwikkeld is, heb je gewoon een bedrijf nodig wat geld verdient. He, wat zoiets uitbaat, dat zijn de werkers. Hij zegt, je moet die dingen in principe apart zetten. Corporate venturing noem je dat tegenwoordig een beetje hip. Maar je moet wel zorgen dat er verbinding is. Er moeten een soort managers of mensen tussen rennen die zowel de loonshot snappen. Die weten wat daar ontwikkeld wordt en hoe dat in de markt gebruikt kan worden. Maar je hebt ook mensen nodig die uitvindingen gaan gebruiken en dan feedback geven. Want ook die wetenschappers zijn rete eigenwijze. Die denken, ja, ze snappen het niet of ze zien onze grote visie niet.
Zie je dat tegenwoordig in de praktijk nog bij bepaalde bedrijven?
Ja, nou ja, een heel mooi voorbeeld wat hij geeft is het voorbeeld van Apple, van Steve Jobs. Jobs is eigenlijk het voorbeeld van eerst hoe je dit niet moet doen. Hij was iemand die ging voor de grote loonshots. De Apple II en later de Macintosh en de Next Computer. Hij wilde altijd groter, beter, revolutionair.
Bijna altijd mislukt. Toen de tijd.
Ja, maar
Lisa en zo, die verkocht voor geen meter. Die next computer ook
niet. Nee, ook en niet. Hij vergat een beetje waar behoefte was aan de markt. Zijn computer was wel beter dan alle anderen. Maar je kon voor veel minder geld een IBM-PC kopen met Microsoft software. En dat ding deed het ook. Dus hij had te weinig contact met de soldaten. En hij is het voorbeeld van toen hij voor de tweede keer vanaf 98 weer bij Apple kwam. Dat hij zowel aandacht had voor Jonathan Ive, hè, de ontwerper, de man van de creatieveling, de man van de loonshots. Mm-hmm. Maar ook Tim Cook, de soldaat die met zijn poten in de modder stond en naar marketing deed. En door beide elementen van het bedrijf te koesteren en wel de Jonathan Ive en zijn vriendjes de ruimte te geven om te innoveren. En maar die andere groep ook te waarderen en de feedback te gebruiken, dat is het grote succes van Apple geworden.
Voor wie is dit boek?
Ja, dit is een geschiedenisboek en een businessboek in één. En jij liet wel een beetje doorschemen. Ik denk dat dit wel eens mijn favoriete boek van 2019 zou kunnen worden. Ik zou ook tegen Nederlandse uitgevers zeggen, als je Ray Dalio moet je ook gaan vertalen. Maar als je een boek hebt wat je wil gaan vertalen, dit is er wel één, hoor.
Dus wie roepen we op? Maven?
Ja, prima. Ik denk dat het gewoon heel mooi zou zijn. Het is super fijn geschreven. Het is een page-turner.
Cadeautje? Kopen?
Als je het niet krijgt, zou ik het gewoon kopen. Ja, en het Engels als ze niet opschiet.
En wanneer moet je het lezen?
Het is echt een page-turner. Het is niet altijd makkelijk. Want de beste man is natuurlijk een echte beta. En ik ben een alfa. Dus er was af en toe best wel eens. Want hij gaat uitleggen hoe transistoren, dat weet ik dan nog niet wel, maar Polaroids en kankermedicijnen, want het komt uit die biotechnologie, dus hoe medicijnen werken. Dat doet hij op zich goed, maar je moet er soms even bij blijven. Maar het is die verhalen, die zijn zo mooi. Ik zou zeggen de meivakantie. De Financial Times zette hem op de Thinkers 50-lijst als een van de opkomende businessdenkers van het moment. Mark Greve, hoogleraar strategie en innovatie aan IMD's Business School in Lausanne, is gespecialiseerd in China, spreekt vloeiend Mandarijn en werkte zelf ook als wetenschapper in China. Hij schreef het boek Pioneers, Hidden Champions, Changemakers and Underdogs, Lessons from China's Innovators. Welkom, Mark. Fijn dat je even tijd voor ons kon maken.
Dankjewel Thijs. Super om in de uitzending te zijn.
Ja, ik was eerst ook even benieuwd, waar heb je in China gezeten?
Ik zat in de mooie stad die Hangzhou heet. En dat is zeg maar een stad vlakbij in de buurt van Shanghai, zo 200 kilometer van Shanghai af. Wat ook de hometown is van Alibaba, van een aantal grote internetbedrijven. En ik zat daar op de Zhejiang University, dus op de lokale universiteit daar.
Ja, zijn er meer Westelingen die daar werken als wetenschapper?
Toen ik daar werkte, één andere, een Amerikaanse onderzoeker. Maar voor zover ik het weet, nu helemaal niet meer. Dus we waren in een relatief Chinese omgeving, laat ik het zo zeggen.
Ja,
dus
het is toch een beetje een richtingsverkeer, hè? Want het barst op onze universiteit inmiddels van de Chinezen.
Ja.
Misschien is dat ook wel een mooie intro naar de eerste vraag. Want we gaan daar dus niet heen om kennis te halen. Onderschatten we China en Chinese bedrijven nog steeds?
Ja, een volmondig ja. Ik denk van wel. En nou ja, ik denk dat er een aantal interessante sectoren zijn. Zoals alles wat met de retail te maken heeft. Dus eigenlijk alles wat te maken heeft met de kopen, verkopen van producten. Consumentenproducten, daar wordt zoveel in geïnnoveerd. Zowel aan de productkant, de servicekant, maar ook in termen van het gebruiken van digitale technologieën om met de consument in gesprek te blijven. Daar zijn Chinese bedrijven gewoon heel erg goed in.
Kun je wat voorbeelden geven van diensten, services, producten die je daar al wel hebt en waarbij als je hier bent dat je ze eigenlijk mist. Dat je denkt, ja. Hey, hebben we dat hier nog niet?
Ja, elke keer dat ik eigenlijk terugkom in Europa was altijd de vraag, ik moet mijn portemonnee meenemen. Hè? Dus ik moet niet vergeten om mijn creditcard in mijn zak te stoppen. En ik ben eigenlijk heel gewend om in China eigenlijk met de telefoon met één of twee apps, hè, Alipay en WeChat Pay, om daar eigenlijk alles mee te doen. En ik denk dat een ander voorbeeld is in de digitale gezondheidszorg. Er gebeuren nu zoveel interessante dingen in China. Bijvoorbeeld je ziet heel veel boksen op straat staan in China. Allerlei mooie apparaten. Nou, bijvoorbeeld eentje van Ping An. Daar kan je naar binnen lopen. Dan kan je een consult hebben met via een videokanaal in die box. Met een echte dokter. En dan in de box daarna staat dan de medicijn die je dan zo uit de muur kan trekken, zeg maar. Dus dat soort dingen. Eigenlijk alles wat te maken heeft met on-demand, zeg maar, wanneer ik het wil. En dan ook op locatie, location-based services. Dat zijn echt een aantal voorbeelden waarvan ik zeg, daar lopen we in China toch wel best wel voor.
Ja, je eerdere boek ging eigenlijk over de bedrijven die we inmiddels wel een beetje kennen in Nederland of in Europa. Hè? Alibaba, Tencent. Je nieuwe boek gaat juist over ook wel over die andere bedrijven die wij helemaal niet kennen. Maar die toch misschien wel de nieuwe Facebooks en Googles kunnen gaan worden binnenkort. Of overdrijf ik daar een beetje?
Ja, dus eigenlijk in het nieuwe boek, wat eigenlijk mijn vraag is eigenlijk heel simpel. Ik wil gewoon eigenlijk de waarom, de wie, de wat, de hoe van innovatie in China weten. En ook proberen te delen. En deels zit dat in het begrijpen van nou ja, de grote huidige spelers. Hè, zoals een Alibaba en een Tencent, die ik in het eerdere boek heb geprobeerd te analyseren. Maar hè, waar we in ons onderzoek ook telkens tegenaan liepen, was dus van ja, maar ja. De wereld bestaat uit meer dan alleen maar een Alibaba of een Tencent of een Baidu of die grote spelers. Er gebeuren zoveel nieuwe dingen. En elke keer kwamen we weer nieuwe spelers tegen. En dat bleek zo'n grote groep te zijn. Ja, dan praat je echt over duizenden en duizenden bedrijven die hun eigen technologie ontwikkelen. En eigenlijk aan de voorkant, aan de voorgrens lopen van ontwikkelingen die over de volgende 5 tot 10 jaar zeker een rol gaan spelen internationaal.
Ja, want dat is wel een opvallend feit. We kennen wel de verhalen van Alibaba, is dan misschien het verkeerde woord, maar de meeste van die Chinese techbedrijven die zijn toch vooral in China actief en hebben weinig markt in het Westen weten te veroveren. Hoe komt dat eigenlijk?
Nee, we moeten dan wel verzinnen dat de wereld bestaat uit meer dan alleen Amerika en West-Europa. Dus dat is zeg maar één opmerking die ik daarover wil maken. Want in feite gebeurt er dus al wel heel veel, maar misschien niet zozeer in West-Europa of de VS. Dat is één. Het andere natuurlijk. Tuurlijk, Chinese bedrijven, als die in China geboren zijn, In zo'n grote markt met zoveel mogelijkheden, ja, voor veel entrepreneurs is dat niet de eerste gedachte om te zeggen van nou laat ik het een internationaal bedrijf maken. De eerste gedachte is toch van nou laat ik het eerst maar goed doen in China. En,
ja, kun je voorbeelden noemen van de Chinese techbedrijven waar wij, die al hier opereren, waar we misschien helemaal niet bewust van zijn?
Nou ja, ik denk dat een mooi voorbeeld is bijvoorbeeld TikTok, misschien wel van gehoord. TikTok is een. Die zijn samengegaan met Musical.ly, wat overigens ook een Chinese team in Shanghai was wat dat oprichtte, maar dat alleen een markt had in de VS. Dat is zo'n video sharing, short video sharing app, dus waar mensen dus allemaal leuke dansjes en dingetjes kunnen doen op muziek. Nou, is heel populair geworden en 20% van hun user base, de mensen die dit gebruiken, is buiten China. En dat zijn totaal bijna 500 miljoen mensen die deze app gebruiken. Nou, dan als ik kijk naar bijvoorbeeld een bedrijf dat heet DJI. Dat is die maken drones, consumer drones. Dus de drones voor de hobbyisten en de consumenten gebruikt. Nou, dat bedrijf heeft nu 70% van de wereldmarkt voor deze sector. Die doen dus al heel veel buiten China in termen van verkopen, maar ook in termen van ontwikkeling.
En dan nog even voor onze luisteraar die zelf ondernemen. En kun je zelf nog in als westers bedrijf in China goed aan de slag? En wat zou je dan eigenlijk moeten doen?
Ja, een hele goede vraag natuurlijk. Kijk, aan de ene kant denk ik dat we in China, dat we gaan gewoon. Er zijn misschien twee dingen waarvan ik zou zeggen dat elk bedrijf in China gewoon in de gaten moet houden. Een westers bedrijf, maar ook Chinese bedrijf. En ik denk de eerste is dat. Echt proberen om onderdeel te worden van die lokale ecosystemen. Ik denk dat het heel belangrijk is om als je in China het succesvol wil zijn, om echt na te denken in termen van partnerships en samenwerkingen. Ik denk daarnaast dat voor veel westerse bedrijven dat het ook belangrijk is om toch op een of andere manier de mindset van de Chinezen wat beter te begrijpen. En bijvoorbeeld het idee om toch meer te experimenteren, dingen uit te proberen, dingen in de markt te zetten en dan heel snel feedback op die producten of services krijgen en ze dan de producten verbeteren. En in plaats van eerst op zoek te gaan naar de beste optie, de meest perfecte versie van het product, misschien eerst eens naar de klant gaan of naar de consument en vragen van, hey, wat vinden jullie daar nou van? En ik denk dat dat iets typisch Chinees is. En ik denk dat veel westerse ondernemers, westerse bedrijven daar misschien nog wat moeite mee hebben. In ieder geval dat is wat wij zien in onze interacties.
Dit is eigenlijk de lean startup van Eric Ries. Het idee dat je met zo'n minimal viable product op de markt moet komen. Dat is iets wat Chinezen van nature al doen, ondernemers.
Nou, dat is heel grappig. Op een gegeven moment had ik een groep ondernemers, Chinese ondernemers in mijn klas. Toen had ik een verhaal over Lean Startup. En na 10 minuten was het zo van, ja, maar Mark, hallo, dat hebben wij toch altijd zo gedaan? Wat is er nou nieuw aan? Het is toch niks nieuws? Ja, hadden we geen goede resources. Dus niet zoveel geld, niet zoveel ervaring. Dus ja, natuurlijk beginnen we met een minimum viable product. Dus dat was heel grappig dat voor veel Chinese ondernemers, ja, die maken ook geen businessplan bijvoorbeeld. Ik heb nog in al die jaren nog nooit een ondernemer ontmoet in China. Ik heb er over meer dan 400 geïnterviewd die een businessplan had.
Dan tot slot artificial intelligence. Je hoort inmiddels wel verhalen dat ze daarin enorm veel harder gaan dan wij. Heb je dat ook gezien?
Ja, absoluut. Puur op basis van het feit dat er heel veel gebruikers zijn. Dus er zijn heel veel datapunten. Dus die machines die kunnen heel veel leren. En er zijn heel weinig beperkingen om data te delen, te gebruiken, her te gebruiken. Dus dat betekent dat op het moment dat er de machines die in China, de algoritmes die in China nu worden getraind, dat gaat gewoon zoveel keer sneller en zoveel keer op grotere schaal dan eigenlijk ergens anders in de wereld. Dat het resultaat heel simpel is, dat gewoon de AI's die in China ontwikkeld worden absoluut wereldklasse zijn.
Mark, dankjewel voor je verhaal.
Dankjewel.
Oké, hoi. En dan gaan we naar het derde boek, Remy.
Ja, dat heet Napoleon. Inspiratie voor hedendaags management en leiding geven van Johan Op de Beek. Wat zeggen de recensenten? Napoleon is een onuitputtelijke bron van sprekende voorbeelden van leiderschap. Alle mensen die op een of andere manier leiding geven kunnen veel inspiratie putten uit dit boek. Nicolas Savaris, CEO van Exmar. Ja, jij bent wat meer bekend in Vlamingen,
maar dat zegt mij niks.
Dit zegt jou niks. Hij is wel CEO, dat is goed gedaan. En Johan Op de Beek, de auteur, is de Napoleon-kenner van de Lage Landen, staat er achterop. Hij schreef maar liefst 5 bestsellers over de populairste historische figuur uit de wereldgeschiedenis, hun woorden. Maar naast auteur is hij ook communicatieconsultant. En in dit boek brengt hij dus 2 werelden samen. En het sprak mij zo erg aan vanuit mijn persoonlijke fascinatie voor dictators. Ik heb altijd, ik vind het altijd wel fijn als er een paar van die grote mensen met maffe ideeën zijn. Die, ja, goed, niet altijd in de executie het allemaal goed doen. Maar ze geven de wereld wel een beetje kleur. Dus ik heb altijd een fascinatie gehad voor dictators. En ik wist eigenlijk niet zoveel van Napoleon. Dus ik was hoog geïnteresseerd door dit boek. En het is eigenlijk net als jouw Loonshots boek. Een combinatie van een soort historische vertelling. Je leert heel veel over wat Napoleon heeft gedaan. En hoe hij zo groot heeft kunnen worden. En tegelijkertijd worden er de hele tijd de link gelegd naar wat je daar als moderne, hedendaagse leider van kunt leren. Dus het is echt een mooie combi. Ik denk ook echt dat het een boek voor jou is, Thijs.
Ja, nou ja, ik ben dol op geschiedenis, dus dat wel.
Er komt nog een stukje Rusland voorbij. Dat is natuurlijk helemaal
mijn ding. Ja, zeker.
Allereerst wat er wordt geschreven is waarom management zoveel kan leren van, zeg maar, die krijgsheren uit het verleden. En dat heeft er ook mee te maken dat eigenlijk al die dingen waar we tegenwoordig over praten, hè, missie, strategie. Het zijn allemaal termen die oorspronkelijk uit de oorlogsvoering vandaan komen. Strategie bestaat ook uit komt van die Latijnse woorden stratos, dat staat voor leger. En ago, wat staat voor leiden. Dus strategie heeft echt vanuit de origine een militaire achtergrond. En Napoleon, die heeft zich in korte tijd, volgens mij was het rond 1800 dat hij zegen vierde, hij is zich opgeleid tot de hoogste legercommandant van Frankrijk.
Ja, de man die de Franse revolutie heeft omgebracht eigenlijk.
Nou, absoluut. Maar toen hij aankwam daar en toen hij zichzelf heel snel op wist te werken in die organisatie, toen was het leger eigenlijk gewoon niks meer. Ze hadden weinig geld, het moraal was historisch laag, ze waren allemaal verzwakt. En de eerste les die eruit wordt gehaald is dat je als leider, je moet niet dingen mooier maken dan het is. Dus wat hij deed, hij ging tussen de troepen staan en hij zei, de regering is jullie verschrikkelijk veel verschuldigd en heeft jullie helemaal niks te bieden op dit moment. Jullie geduld in deze situatie is bewonderenswaardig. En dan maakt hij vervolgens een bruggetje. Want iedereen was een leider die een keertje zegt hoe wij ons voelen. Dat was nog nooit voorgekomen daar. En toen zei hij van, ja, maar ik zal jullie leiden naar een vruchtbare gronden. En naar de grootste rijkdom. Dus hij bracht de harde realiteit. Maar schetste tegelijkertijd een soort droom waar iedereen in mee wilde
gaan. Make France great again.
Nou, ongeveer. Hij was natuurlijk de Trump van zijn tijd.
Maar dan heeft hij het wel wat beter uitgevoerd.
Ja, nou ja, en het werkte. Want dat leger wist niet wat hun overkwam. Die was massaal enthousiast over deze nieuwe leider. En wilde dus extra hard voor hem gaan lopen.
Toch, wij herinneren vooral Napoleon van zijn nederlaag.
Pas bij Waterloo. Ja, ja. En dat is dus zonde. Want dit boek beschrijft echt, dat is echt op zijn allerlaatste punt geweest. Maar hij beschrijft echt de talloze jaren van successen in oorlogsvoering die hij heeft gevoerd. Uit Egypte in Italië. Hij is half Europa 3 keer rond geweest. En wat hij ook heel goed deed, was dat hij zijn troepen bijvoorbeeld mede-eigenaar maakte. Dus hij gaf ze een heel veel gevoel van zelfwaarde. Hiervoor hadden troepen in het Franse leger hadden allemaal een nummer, weet je wel. Thijs Peters, jij zit in bataljon 16. Mm-hmm. Nou, dat voelt toch niet echt als dat je het ergens voor doet. Maar hij gaf dus alle bataljons, gaf die allemaal grote heroïsche namen. Dat mensen het gevoel hadden dat ze echt aan iets groots aan het werken waren. En het leger noemde hij ook de Grand Armée. Hij wist het allemaal, hij was een goede storyteller wat dat betreft.
Ja.
En wat mij ook opviel uit het boek is dat hij van de zwakte echt een kracht wist te maken. Mensen denken natuurlijk altijd dat Napoleon klein was.
Nee, dat was niet zo.
En dat was niet zo, inderdaad.
Weet je waarom die mensen denken dat hij klein is?
Ja, ik weet het, vertel het maar.
Ja, dat komt door de Engelsen. Dat is gewoon propaganda. Hij was niet heel groot.
Hij was 1,70.
Ja, maar dat was in die tijd.
Voor die tijd was dat boven gemiddeld.
Ja, maar de Engelsen die hebben hem altijd. Die hebben natuurlijk bijna 20 jaar oorlog met gevoerd. Volgens mij sinds de Franse Revolutie tot aan Waterloo.
Hij was groter dan Nicolas Sarkozy bijvoorbeeld.
Ja, dat was niet zo moeilijk.
Dat is niet zo moeilijk. Nee.
Sarkozy is eigenlijk een Hongaar, toch?
Dat zou goed kunnen. Het leger destijds je moest wel een beetje formaat hebben om mee te kunnen vechten. Maar Frankrijk had heel veel mensen die waren 1,40, 1,50. Ja. En daar kon je eigenlijk niet zoveel mee als leger. Maar hij bedacht van we hebben er heel veel van. Kunnen we dat niet gebruiken in ons voordeel? En die heeft hele legereenheden als een soort vliegende mobiele brigade ingezet. Omdat ze zo klein waren, konden ze heel snel ingezet worden op allerlei locaties. En zo heeft hij dus van het zwakte van Frankrijk, allemaal veel kleinere mensen dan dat hij was, weer een kracht gemaakt. En kon hij mede daardoor grote veldslagen winnen. Omdat mensen niet verwachten dat hij ineens 1000 soldaten ergens op een plek kon krijgen.
Voor wie is dit boek?
Nou, mensen zoals jij, die geïnteresseerd zijn in leiderschap en geschiedenis.
Ik neem me mee naar deze podcast. En wanneer moet je het lezen?
Nou, het zijn hele korte hoofdstukken. En zo kort dat je... Ik denk dat het een ideaal wc-boek is. In de beste zin des woords. Dat je gewoon elke keer als je even een minuutje op de wc zit, heb je even weer een leiderschapsles te pakken.
Het is altijd heel leuk als je managementboeken op de wc ligt. Dan komen mensen altijd van de wc af. We gaan het helemaal anders doen hier.
Totaal geïnspireerd.
Opvoeding anders. Ja. Nee, en, goed idee.
Ja, cadeautje of kopen. Het is een ideaal cadeautje. Iedereen kent Napoleon. Het is een mooie hardcover die ze hebben gemaakt. Dus ik zou het zeker als cadeau geven aan iedere leider of aspirerend leider.
We gaan naar het vierde boek. Ja, dat is wel een beetje apart, want de schrijver is niet meer.
Nee, het is een mini-boekje ook eigenlijk. Het is ongeveer 80 pagina's aan content. Je hebt het binnen een half uur ben je er doorheen. Spencer Johnson heeft ooit Wie heeft mijn kaas gepikt geschreven. Heb je enig idee hoeveel keer dat boek verkocht is, Thijs?
3-4 miljoen?
Zoiets? Nee, alleen in Amerika al tot een paar jaar terug 21 miljoen keer. En dat zijn gewoon aantallen waar
Bijbelse proporties.
Het is een soort J.K. Rowling zou er in managementboekland jaloers op kunnen zijn. En dat boek ging natuurlijk heel erg over gedragsverandering. Het is net als het vorige boek geschreven als een parabel. Het is een verhaal.
Is het een beetje kinderachtig?
Nou, sommige mensen kunnen het wat simplistisch ervaren. Dat heb ik ook al gehoord van menig een. Ik vind het zelf gewoon briljant. Omdat als je er een beetje door, als je daarop instelt, dan is het gewoon ontzettend knap dat je een hypercomplex thema weet te vatten in 80 pagina's verhaal.
Ja, en natuurlijk eigenlijk de beste parabels, de beste verhalen, de beste storytellers kun je natuurlijk eigenlijk in een vrij simpel.
Ja, dus het is
vatten.
Het belangrijkste les die je eruit leert is eigenlijk dat je in de loop der jaren slijten er allemaal opvattingen in jezelf. Dingen die je in je gedachten voor waar aanneemt. Maar als je een beetje op afstand naar kijkt, je kan afvragen of dat wel het geval is. Mensen dachten ooit, waren ervan overtuigd dat de Titanic onzinkbaar was. Dat is één voorbeeld. En de mensen die ooit de dagbladen maakten, dachten dat het internet ze nooit zou kunnen vervangen. En dit zijn allemaal gedachten die vastgeroest zijn in je hoofd. En als je nou beseft dat al die opvattingen ook anders kunnen zijn. Ook dingen die ik moet een beetje denken aan die PVV'er die nu tot moslim is bekeerd. Dat zelfs ideeën waar je heel fel op was, dat je er altijd anders naar kan kijken. Nou, het was ook wel een bijzonder figuur, die Spencer Johnson. Hij was ziek, hij had een tumor. En hij heeft ook in het boek achterin een korte brief geschreven aan zijn tumor. Waarin hij ook beschrijft dat hij eigenlijk eerst heel bang voor was en het niet begreep. En dat hij later op zijn eind ervan heeft leren houden. Dat hij ook heeft gezien dat het hem heel veel heeft gebracht. Het is een bijzondere afsluiter van een bijzonder mens.
Mooi. Dat was het weer qua boeken. Maar had je nog tips, Remy?
Tips from around the web.
From around the web,
ja. Ik las een heel mooie artikel in de South China Morning Post over het Silicon Valley van China. Wat op dit moment echt jonge mensen aan het opbranden is daar. Het zijn wel techbedrijven die in een soort van wijk in Beijing zitten. En allemaal bedrijven die net als in Silicon Valley keihard werken om de wereld te veroveren. Maar ondertussen echt een toxische werkcultuur hebben. Waardoor mensen continu overspannen zijn. Ze houden het maar 2,5 jaar vol daar gemiddeld bij een bedrijf. En ook er zijn echt een schrikbarende hoeveelheid jonge mensen die plotseling sterven aan hartaanvallen. Dus gewoon iemand die daar werkt en op straat loopt en gewoon plots poef omvalt.
Zeker, ja.
En ja, goed.
Het zijn ook mensen die Chinezen, lijkt er wel.
Het lijkt het wel, ja. Maar dat is een mooi inkijkje in een soort dystopische toekomst die al hier is.
Ja, ja. Ik wilde even in het weer over China. Hè. We kunnen beter de China-podcast gaan beginnen. Nou, we hadden het namelijk ook even over dat Mandarijn spreken. Hè, wat Mark Geven ook goed doet. En ik hoorde altijd van ja, Chinees leren spreken. Dat kan helemaal niet. En er is een al wat oudere TED-talk van Chris Lonsdale. Een Australische taalwetenschapper, psycholoog. Die heeft een verhaal, die heeft 5 principes die je moet toepassen, waardoor je toch vrij snel een vreemde taal kunt leren. En dus ook een taal als Chinees. Het is best een leuke TED-talk. En ik denk als je een keer geconfronteerd wordt in je werk en je moet in het buitenland werken, ga eens kijken of je die 5 principes kunt toepassen. Eentje is wel heel leuk. Eentje van de principes is dat je een taalvader of moeder moet zoeken. Want je moet namelijk iemand hebben die de taal vloeiend spreekt. Dus een native speaker. Waar je tegenaan kunt lullen. Die jou snel begrijpt. En die je nooit verbetert. Want dat maakt je onzeker en zo. Dus eigenlijk hoe ouders kleine kinderen een taal leren. En je moet eens op zoek gaan naar een taalmoeder of taalvader. In dat land van die taal waar je het wil leren. En dan kan het heel erg snel gaan. Hij heeft nog allerlei andere tips. Maar dat vond ik wel een leuke in verband met China. Van ook dat kun je leren. Dat was het alweer, de derde aflevering van 2019, nummer 12. In mei zijn we weer terug met, volgens mij is die dan echt uit, het boek Nine Lies About Work, had ik al een keer beloofd. En nog veel meer.
Ja, dus vergeet je ondertussen niet te abonneren op onze kanalen op iTunes, Spotify of SoundCloud. En wil je ons nou echt een groot plezier doen, laat dan even een recensie achter op iTunes. Dan help je de podcast beter gevonden te worden door andere potentiële luisteraars. En voor nu heel graag tot de volgende aflevering.
Tot zover de Business Books podcast. Meer afleveringen luisteren? Abonneer je via iTunes of SoundCloud en krijg een melding wanneer er een nieuwe aflevering live gaat. De Business Books podcast is een uitgave van Sprout en Management Team en wordt geproduceerd door voicebooking.com.